This is Studio 45.
Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS op Salto en Stads FM. Ook dit jaar een serie uitzendingen rondom Pride Amsterdam. Zo ontmoet ik interessante en boeiende ambassadeurs uit de community en bezoek ik evenementen die tijdens Pride georganiseerd worden. Te gast in deze uitzending Inge Lambeau, Pride-ambassadeur en singer-songwriter, Karin de Lathouder, corporate Pride-ambassadeur en William Wildfield, zanger van The Village People. Mijn naam is Harold Tiatten en welkom bij de vierde Pride-uitzending van Studio 45. Watch me run, I'll show you how it's done. Burn me like a phoenix star. From the ashes I will rise. Let me prove you wrong. Never been so strong. Louder than a wall of sound. I will never hit the ground. Let me prove you wrong. Never been so strong. Burn me like a phoenix. No time to sleep on all your guards. Show all your guts. Wipe off the dust. Stick out your tongue. Watch me run. I'll show you how it's done. I'll be your guide on roads that linger on. Burn me like a phoenix. From the ashes I will rise. Let me prove you wrong. De Village People staan met hun nummers als YMCA en In the Navy al jarenlang in de top 10 van de Gay Pride Anthems. William Wildfield, zanger van de Village People, is in Amsterdam. En ik vraag hem, wat vind jij van Like a Phoenix?
Wow, she's great. She's a great voice. Wonderful voice. And I love the song. I love the message of the song. It's very, and she's so clear with her. And you can understand everything she sings, yeah. Which I love that. I love being able to really hear the lyrics and really understand what people are singing. To me, it's more meaningful. And she's got a beautiful voice, almost kind of a pop, little bit folk, kind of almost, there's a certain sort of twang to her voice.
Well, I've talked to her last week, and I think it sounds a little bit like Orville Peck.
Yeah, I can hear that. Yeah. Definitely. I mean, I'm from Nashville originally. I grew up in Nashville, which, you know, country music city, you know. It's called Music City USA, that's what they call it in America. But surrounded by a lot of different kinds of music, but certainly country music is a big influence, you know, is a big thing there. And that's kind of having a little bit of a comeback, you know, because of the story. There's a lot of things about country music that are good. You know, it's the melodies can be very nice and haunting. Sometimes the singers are really excellent. And also that tells us, you know, telling a story.
I think we're back to storytelling. Huh?
Yeah, that's a good song. Tells a good story, you know, I think. Yeah, beautiful.
Karin de Lathouder is Chief Operating Officer Assets bij Eneco. Het is dan ook een primeur dat een topvrouw uit het zakenleven corporate ambassadeur bij Pride is geworden. En dat hoor je. Ik ga in gesprek met een vrouw op een missie. Karin, van harte welkom.
Ja, dankjewel.
Pride ambassadeur.
En de eerste
ambassadeur uit het bedrijfsleven.
Hoe ga je daar inhoud aan geven?
De meeste mensen besteden 8 uur of meer op hun werk per dag. Hè? Ik denk dat het superbelangrijk is dat je jezelf kan zijn op het werk. Daar hebben we eigenlijk niet zo vaak nog bij stilgestaan als je kijkt naar Pride. Dus ik denk als corporate ambassador vind ik het belangrijk dat we kijken naar hoe kun je ook jezelf zijn op het werk. Want als je daar al niet, je niet veilig voelt, dat is een heel groot deel van je leven.
Mm-hmm.
En dat is ook niet goed voor ons als werkgevers, als mensen niet lekker in hun vel zitten. Dus dat is eigenlijk een win-win. Hoe zorgen we ervoor dat we inclusiever worden en meer aandacht hieraan besteden als werkgevers, maar dat we ook aan mensen laten weten, we zijn er voor jullie.
Kun je een voorbeeld van een stap geven die je werkt bij Eneco, voor Eneco moet ik zeggen. En wat je daar hebt gedaan om een veilige omgeving voor mensen te scheppen?
Ik kijk er naar in de bredere vorm van inclusiviteit. Mm-hmm. Als werkgevers willen wij graag een diverse groep medewerkers hebben, maar dat lukt pas als je echt inclusief bent. Dus die inclusiviteit is belangrijk, maar die geldt natuurlijk ook voor vrouwen, voor niet-Nederlanders, voor de LHBTQ-gemeenschap. Dus dat inclusieve, dat is waar we met name aan werken. En dat zijn gewoon hele kleine dingen, dat je jezelf herkent, dat je rolmodellen hebt, dat er af en toe aandacht aan besteed wordt aan diversiteit en inclusiviteit. Dus het is niks grands, maar het zijn ook dingen als hoe zorg je dat je wervingsproces, dat op diversiteit geënt is. Dus dat er mensen in het selectiepanel zitten die divers zijn. Met andere woorden, hoe zorgen we dat onze werkplek een afspiegeling van de maatschappij is? Het gaat bijvoorbeeld ook over wie zit er in het panel. Als je een panel met alleen maar mannen hebt, dan heb je natuurlijk een grote kans dat ze de kandidaat uitkiezen die een beetje op hun lijkt. Zo werken mensen. Dus heel zichtbaar kun je dat natuurlijk doen met mannen en vrouwen. Mm-hmm. Die diversiteit is het makkelijkst te sturen. Maar de dingen die je daar doet, kun je wel van leren. Voor bijvoorbeeld andere vormen van diversiteit waar je niet officieel niet naar mag vragen. Maar je kunt dus wel zorgen dat er rolmodellen zijn, dat het herkenbaar is. Wij bijvoorbeeld keycords hebben optioneel in regenboogpatroon beschikbaar. En ik draag er zelf ook een. En wij dragen dat ook uit. Hè, van hey, als je wilt dat andere mensen zichzelf kunnen zijn op het werk, als je ally bent, draag zo'n ding. Want dan kunnen mensen dat zien, dan kunnen ze zich veiliger voelen. Aanspreekbaar, daar gaat het over.
Spreekbaar zonder woorden aan.
Ja, je kunt het zien en je voelt je dus deel. Dan denk je, oh hey, er zijn hier allies. Het geeft zichtbaarheid. Gekke dingen, je kunt een vlag voor de deur hangen. Het zijn natuurlijk dingen waarvan je zou kunnen zeggen, hey, dat is pinkwashing. Maar aan de andere kant, als je het vanuit de werknemer en de werkgever bekijkt, die eigenlijk gewoon willen dat de werknemer zichzelf kan zijn op zijn werk, want dan halen we het beste uit elkaar, zijn dat wel dingen waardoor je merkt, hey, ik ben welkom hier.
En wie kon je jezelf spiegelen?
Nou, dat was best wel spannend, want ik heb gestudeerd in Delft. Er waren vrij veel mannen. Daar was ook helemaal geen zichtbaarheid van LHBTQ. Dus ik spiegelde mezelf eigenlijk nergens aan, behalve aan mannen. Heel lang. Ook toen ik ging werken, ging ik als eerste bij Shell werken op de raffinaderij. Dat was mijn eerste baan. Ja, ook daar was er niet zo heel veel te spiegelen. Weinig vrouwelijke rolmodellen. Ook weinig LHBTQ-modellen. Dat kwam eigenlijk pas heel veel later. Dat ik vrouwelijke rolmodellen kreeg. En ook dat er LHBTQ plus rolmodellen waren in mijn werkomgeving. Dat is eigenlijk too little too late. Dus vandaar dat ik zo gepassioneerd ben om ambassadeur ervan te zijn. En te zorgen dat verandert. Want als je nu bijvoorbeeld kijkt naar executives in Nederland. En ik werk ook samen met de stichting GEO. Die hebben gemeten of gekeken van hoeveel procent van de executives identificeert zich nu LHBTQ+. Nou, dat is minder dan 1%. Dat is veel minder dan de gemiddelde of de statistieken zouden. Nou, daar moeten we wat aan doen, want dat is vast niet zo. Nou, dan is er dus blijkbaar, durven we dat niet? Is dat spannend? Zijn ze er gewoon niet? Kan ik me haast niet voorstellen. Dus vanuit die hoedanigheid proberen we gesprekken op gang te brengen tussen allies, bedrijven, maar ook executives zelf. En hey, hoe kunnen we elkaar nou helpen? Hoe kunnen we zichtbaarheid creëren en dus rolmodellen? Maar ook, hoe kunnen we van elkaar leren? Hoe maak je allies enthousiast?
Werkt het, de gesprekken?
Het werkt superleuk. Van de Pride-ambassadeur nu hoor ik dat het inderdaad goede feedback geeft. Dat mensen het fijn vinden. Nee, ook eens een keer een werksfeer-achtige ambassadeur. Ja. De stichting GEO werkt ook absoluut. Dat is echt een heel groot netwerk. Dus je hebt het Corporate Pride-netwerk vanuit Pride. En je hebt de stichting GEO. En bij allebei heb ik heel erg het gevoel dat het werkt. Omdat je met elkaar deelt, met elkaar spreekt, zichtbaar bent. Want het genereert ook aandacht binnen bedrijven of media. Dat werkt, want uiteindelijk moet je het eerst zichtbaar maken en dan kun je met elkaar in gesprek gaan. En wat het allerbelangrijkste is als het over inclusiviteit gaat, moet je luisteren naar de minderheid waar het eigenlijk over gaat. Dus dat luisteren, dat vergeten we vaak. En wat heb je nodig? Waar loop je tegenaan? Nou, die vraag, ga nou eens rustig zitten met elkaar. Dat doen we daar. Daar proberen we dus de plaats te genereren.
Is er iets te benoemen wat mensen het meest nodig hebben?
Gehoord worden, gezien worden. Je veilig voelen. Dat is eigenlijk intrinsiek. Dat is bijna helemaal aan de bodem. Hè? Dat je weet dat je welkom bent. Maar dat begint met herkenbaarheid. Misschien rolmodellen. Dat er bij de recruitmentprocedure al aandacht aan besteed wordt. Voel je je veilig om bij, als je aangenomen wordt, je partner op te geven. En, mm-hmm. hè, dus dat kan en dat daar systemen voor zijn en dat daarvoor gezorgd wordt.
Klinkt bijna heel simpel, hè?
Het is volgens mij ook heel simpel, ja. Want we zijn gewoon mensen en we moeten met elkaar, maken wij de samenleving, maar maken wij ook de werkplek. En die zijn best wel heel erg verbonden en we zien ze soms heel erg los. En daar wil ik echt veranderingen brengen.
Ik wil even terug naar je jeugd, ook een coming-out gehad. Hoe is dat gegaan?
Nou, dat was eigenlijk best wel grappig. Dat had ik ik had dat helemaal bedacht dat ik dat aan mijn ouders ging vertellen. Mm-hmm. Maar die wisten dat eigenlijk al. Dus mijn ouders, allebei huisarts. En die hadden dat blijkbaar al lang door en die hadden daar ook nooit een probleem van gemaakt. Ik ben ook opgevoed dat, je kan alles worden wat je wil en weet je, doe wat je fijn vindt. En het was een totaal veilige omgeving, maar ja. Je vindt dat toch spannend als kind. Je moet toch eerst zelf ontdekken, ik ben anders.
Toch, vandaag dat komt altijd eerst.
Zelf iets mee van, wat gebeurt hier? En ik had het niet zo door, want ik was er niet zo mee bezig. Tot ik op een gegeven moment dacht, ik ben toch anders? En dan komt de vraag, moet ik dat dan vertellen of niet? Of ik maakte er zelf geen probleem van. Maar op een gegeven moment dacht ik, toch even afstemmen. Of even meedelen, of ik had er echt me voorbereid. Ze zei, maar dat wisten wij al lang. Nou, dat was het. Dat is eigenlijk heel ontzettende dooddoener. En dan kom ik natuurlijk uit een heel fijn gezin als dat zo gaat.
Maar die eerste stappen, dat je denkt van, ik ben verliefd op iemand. Of ik ontdek iets wat out of the ordinary is. Heb je je verdiept in boeken? Of heb je je verdiept in iets anders? Dat je dacht van, wil ik toch even verder onderzoeken.
Helemaal niet. Gek genoeg. Het eerste belangrijke is dat voor mij was dan het allerbelangrijkste om dat aan die persoon te vertellen. Mm-hmm. De ene keer met heel veel succes en de andere keer totaal niet. Daar zat voor mij natuurlijk het hele spannende. Maar op een gegeven moment ben je natuurlijk wel geïnteresseerd in films. Of creëer je natuurlijk ook een sociale omgeving om je heen waar meer mensen zoals jij zijn. Mm-hmm. Voor mij was het denk ik wel films, theater, dat soort dingen.
Is er een publiek figuur waar je van zegt, dat was wel een role model voor mij?
Ja, ik kom natuurlijk uit de Madonna-tijd en die schopte tegen alles aan wat goed en slecht was. En die vertoonde ik zich ook met iedereen. Dus dat was voor mij echt wel een rebelse rolmodel. Het blijft nog steeds iemand die totaal iconisch is.
De tijd in het Midden-Oosten gezeten, daar was je ook heel open, uiteindelijk.
Uiteindelijk, ja. Ik kijk eerst de kat uit de boom natuurlijk, want je weet niet helemaal, je moet wel veilig blijven. Je moet ook aan jezelf denken. Oman is wat dat betreft een heel open land. Vrij grote LGBTQ-community ook.
Oh ja?
Heel onverwacht. Ik weet nog wel, ik werkte daar denk anderhalf jaar en toen ging ik trouwen in Nederland. Toen kwam ik ineens met een ring om terug.
Ja.
En zij zaten al, wie is dat dan? En ze hadden al zo'n beetje zo'n vermoeden en een paar van de jongens hadden dat al uitgevonden. Die hadden dat al mij gevraagd. Dus ik zei, het is zo. Nou, ik vond ze helemaal niet erg. We waren goede vrienden, dus dat kon ook.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment, je hebt het er nooit over, maar het is zo en het is oké.
Mm-hmm.
Denk ik wel het optimaal haalbare. En ze hebben mij wel geaccepteerd zoals ik ben.
Ik ben een klein beetje ingelezen. En Hull heb je ook gezeten in Engeland. En daar, daar heb je de Pride ontdekt.
Nee, ik heb de Pride natuurlijk hier ook een beetje ontdekt in Nederland. Je groeit ermee op. Het is in Amsterdam, maar je gaat al je 20 of zo. Dan ga je daar een keer naartoe. Hoe spannend. Je gaat met z'n allen daar naartoe. Pride die ik in Hull sponsorde vanuit het bedrijf, dat had wel betekend. Dat had ik ook niet verwacht. Hull is best wel een ruwe polster, blanke pit stad, een beetje Rotterdams, rauw. En op de dag van de Pride blijkt ineens iedereen zich te verkleden en op straat te staan en naar het park te komen, gewoon families. Helemaal en relaxed. En dat was wel heel mooi om te zien hoe dat een stadsevent was. Omdat die het is een hele hechte community. Ontzettend.
Maar dat is geweldig natuurlijk, dat het echt iedereen erbij betrokken is. En ook het hele bedrijf, heb ik begrepen.
Ja, dus we hadden natuurlijk een klein clubje, een BRG, Business Resource Group, je noemt me dat, om even met de corporate pride te spreken, waar dus mensen in zitten die zowel uit de community als niet uit de community, maar dus allies, die dingen organiseren voor het bedrijf. En een van de dingen die we organiseerden was het sponsoren van de Hull Pride. Er was dus ook een oproep naar alle werknemers van kom of aan de kant staan of loop mee. En dan hadden we een enorme stoet en hier en daar stonden mensen met familie aan de kant of die zagen we in het park aan het einde van wat is een grote wandeltour door Hull. Zodat je een uur, anderhalf uur onderweg was.
Ja.
En dan eindigde het in het park en daar hadden ze dan een podium. En dus een beetje wat we hier zoals in het Vondelpark na de Pride Walk. En daar hadden we natuurlijk t-shirts beschikbaar en vlaggetjes met, nou ja, met de naam van het bedrijf erop. En die zag je dan overal. Dat is heel leuk. Ja. Dat mensen gewoon betrokken zijn en dat ze het mooi vinden dat ze er zijn. Dat deel van het bedrijf was ook wel heel erg familie. Hè. Er werkten generaties en vaders en zonen. En was ook wel echt een familiebedrijf. Mm-hmm. Dus als dan een deel van het bedrijf daar aan meedoet, dan gaat het eigenlijk omdat je familie bent.
En waarschijnlijk ook omdat het een kleinere stad is.
Ja.
Wat verwacht je van de Pride in Amsterdam?
Ja, ik ben heel benieuwd, want om het een keer van achter de schermen te zien en om zelf zichtbaar te zijn, ja, dat vind ik wel heel mooi. Dus wat ik ervan verwacht is dat het best wel spannend is, want ik sta op die eerste boot, kijk ik enorm uit, ook nog boot 1, met de andere ambassadeurs. Ja. En ik vind dat we echt een heel diverse groep ambassadeurs zijn, het is echt van alles wat. Ik heb daar enorm veel zin in, het klikt ook enorm tussen ons, dus sowieso wordt het een mooie Pride. Maar ik heb ook een hele drukke agenda. Ik heb geloof ik elke dag moet ik ergens zijn of op een podium staan of iets zeggen. Dus ik denk dat het ook hard werken wordt. Mm-hmm. Niet alleen maar één dag op boot 1. Ik heb er enorm veel zin in. Ik hoop dat ik mensen kan inspireren, dat vind ik het belangrijkst, met mijn verhaal, met wie ik ben. En dat ik, weet je, al maken we het maar voor een paar mensen beter op het werk, dan hebben we al gewonnen. Werkgevers kan inspireren, dus zowel werknemers als werkgevers kan inspireren, dat ik een rolmodel kan zijn. Ik ben natuurlijk divers in meerdere aspecten en in die hoedanigheid kan ik iedereen hopelijk inspireren en kan ik ook vertellen over hoe ik, wat ik mee heb gemaakt en hoe ik dingen heb opgelost en dat gesprek aangaan en ook beter begrijpen. En daar kijk ik ook heel erg naar uit om gewoon met mensen te praten, links en rechts. In het park, tijdens de boterparade, of heel waar lopen jullie nou tegenaan? Ja. Op je werk? Of, en wat kunnen we nou echt doen? In plaats van voor een ander denken en dan te hopen dat je het beste doet. Maar je moet het gewoon vragen. Dus het gesprek. En ik hoop dat ik ook mensen tegenkom die misschien wel vinden dat we aan het pinkwashen zijn. En die daar iets voor in. Dan kunnen we een gesprek hebben.
Dat is natuurlijk wel een klacht die je de laatste jaren veel hebt gehoord.
Ja, nou ja, uiteindelijk is 10% van de samenleving, of misschien wel meer, we weten het getal niet, LHBTQ+. Dus ook bij die bedrijven is 10% van de werknemers is divers. En dus draagt het bij, jazeker. En je kunt er natuurlijk iets van vinden, hè, want wat je ziet is zo'n boot met een vlaggetje erop en een sticker erop. En denk je, wat komen die nou doen, pinkwashen? Maar als je bij die bedrijven werkt, want ik werkte bij Shell toen zij geloof ik de eerste koperen boot ooit hadden. Super actief netwerk. Niet alleen maar in Pride Month. Die waren het hele jaar bezig met mensen bij elkaar brengen. Met aan ons vragen van, joh, wat heb je nodig? En dat was een clubje van 10. Prima. Mm-hmm. Maar dat werd langzaam groter. En dat is nu, weet ik hoeveel man dat is geworden. Dus wat je van buiten ziet, is misschien niet alleen maar die boot met dat stickertje. Maar daar zit zoveel achter. En de bedrijven waar ik gewerkt heb, en dan ben ik misschien wel gewoon lucky. Mm-hmm. Waren altijd heel erg actief daarin. Dus de
en je dwingt het ook zelf af, hè?
Ja, als het er niet was, ga ik het zelf organiseren. Dus ik heb wel heel veel geluk gehad met de bedrijven waar ik werkte. Super actief, altijd bezig met business resource groups, met zichtbaar zijn, met een boot in de Gay Pride of met Stonewall Index. BP is daar heel erg actief om daar gewoon een beter bedrijf van te worden. Wat kun je daarvan leren? Dat zou ik iedereen aanraden, alle werkgevers. Mm-hmm. Kijk daar eens naar, want er zijn zoveel makkelijke dingen die je daar kan oppikken. Die echt het leven van je werknemers, die zich misschien onveilig of ongezien voelen, totaal kunnen verbeteren. En dat is wat er gebeurt de rest van het jaar bij die boten met die vlaggetjes en stippeltjes. Dus, en er zijn vast wel bedrijven die pinkwashen, die alleen maar tijdens Pride Week de vlag uithangen. Beter dat ze het in elk geval 1 week per jaar doen, denk ik dan. En dan, let's make sure they make it 3.
Ja.
Hoe kunnen we zorgen dat ze 3 weken per jaar de vlag uithangen, niet 1? Dus ik bekijk altijd alles vanuit glas half vol. Er zijn vast pinkwashende bedrijven. Ik werk er niet voor. En als ik het zou doen, dan heb je daar een kans om het te verbeteren. Want er is in elk geval een haakje.
Ja, dat klopt. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Zijn er nog dingen die je wilt bespreken die we niet besproken hebben?
Jeetje. Dan moet ik even nadenken. Nee, we hebben het over... Ik denk dat we alles besproken hebben.
Ik wil je heel enorm bedanken. En een happy Pride.
Ja, dankjewel.
Homofobie kan zich manifesteren in verschillende vormen van discriminatie, pesten, intimidatie en zelfs geweld. Op de werkvloer kan homofobie leiden tot een onveilige omgeving waarin werknemers zich niet vrij voelen om openlijk zichzelf te zijn. Dit kan leiden tot stress, angst, verminderde productiviteit en zelfs tot uitval en verzuim.
Okay, het is je Gen Z representative Pip en ik ben hier met een queer nummer wat je echt moet luisteren voor deze Pride.
Oké, Pip. Er zijn vast mensen nog die het nog niet weten, die het verdrongen hebben. Maar zullen we deze hippigheid nog één keer uitleggen?
Gen Z wil zeggen dat ik geboren ben na 1996. En representative betekent dat ik dat uitdraag aan jullie. En wat betekent queer muziek? Dat betekent eigenlijk muziek die wordt gemaakt door mensen die vallen binnen de LGBTQ+ gemeenschap. Ik hoop dat het zo duidelijk is. En uw presentator, Harold, die had een... Zo schreef je het uit, toch? Dat is een boomer. En dat mag ook gewoon. Dat is toch grappig? Een artiest die al een tijdje bezig is om baanbrekende queer artiest en rapper Lil Nas X. Je kent hem waarschijnlijk wel als je een beetje into fashion bent van zijn prachtige looks op de rode loper. Met gala, everything, he's there. Dit nummer is inmiddels al een beetje wat ouder, maar ik denk dat we het wat meer liefde moeten geven. Het is Montero, Call Me By Your Name van Lil Nas X. Dit gaat over... Nou ja, eigenlijk waar gaat het nummer over? Wie weet het? Je moet gewoon de clip kijken. Het is fantastisch. Hij paaldanst naar de hel. Hij geeft de duivel een lapdance. Is het het meest originele wat we ooit hebben gezien? Nee. Is het fantastisch? Ja. Dus luister nog een keer. Call Me By Your Name van Lil Nas X. Call me when you want, call me when you need, call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need, call me out by your name, I'll be on the way. Like, hey, I wanna sell what you're buying. Every time that I speak, a diamond and a nine, it was mine every week. What a time and incline, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hella Italy. Never want the niggas that's in my league. I wanna fuck the ones I envy cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, don't make it a sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want.
Mijn volgende gast is Inge Lamboom, singer, songwriter, Pride-ambassadeur en met haar nummer Like a Phoenix zingt zij dit jaar het Pride Anthem. Ik ontmoet haar op het Leidseplein en zaterdag opent zij met haar band The Canal Pride. Inge Lamboom, welkom.
Dankjewel, ik neem nog even een slokje.
Pride-ambassadeur? Het was een bucketlist, begreep ik.
Ik liep er vorig jaar tijdens de Kanalenparade. En het deed gewoon iets met een soort van emotioneel, dat het zo, die hele stad draait echt even om ons, zeg maar. En eigenlijk ben ik gewoon gevraagd. Ik zei meteen ja, want ik dacht ja, meant to be.
Tegenwoordig wel heel erg als je iets uitspreekt dat je het dan ook wordt, hè? Ik heb het merk het nou een paar keer met Songfestival, Joost, maar ook Estien.
Nee, dat is waar, inderdaad. Maar ik zeg nu bijvoorbeeld ook dat ik heel graag op Pinkpop wil spelen, ooit.
Ik zet even mijn glazen bol neer en ik denk dat dat gaat lukken.
Sowieso, ja. Sowieso.
Was het ook meteen duidelijk dat je het Pride Anthem ging schrijven?
Nee, dat was nog niet duidelijk. Nee, het ging eerst echt om Pride Ambassador zijn. Dus met mijn verhaal, wat ik heb meegemaakt. En ik maak toevallig ook muziek, dus dat is een mooie combinatie. En ik heb het in mijn liedjes al wel over relatiedingen. En dat is dan toevallig altijd met meiden. En ik kreeg wel aan het begin de vraag. En toen zei ik van, ik wil dit doen, maar ik wil het eigenlijk doen als ik een liedje heb waar ik ook 100% achter sta. Ik was toen de tijd ook bezig met Like a Phoenix. En dat liedje was in 3 uur af. En toen dacht ik, hè, dit is best wel een powerful anthem. En toen anthem, oh, Pride Anthem. Toen heb ik hem gewoon doorgestuurd. En ze waren eigenlijk heel enthousiast.
Wat wil je ermee vertellen?
Eigenlijk... Destijds was ik ook een beetje op zoek naar voor mezelf naar liedjes die kracht geven. En hoe kan ik zijn nummers heel erg over mijn verhaal. En nu wil ik schrijven over hoe ik daaruit ben gekomen. En anderen die kracht doorgeven. Dus iets meer power erin. Volledig uit mijn hart.
En dat is natuurlijk waar autobiografie over gaat, hè? Mm-hmm. Dat het uit je hart komt.
Phoenix reisde uit het vuur met heel veel power. En daarom was ook die referentie zo mooi. Ik heb eigenlijk ook nog nooit zo snel een liedje geschreven met Niels. Dus het is Niels van der Wielen, mijn producer. Ik denk ook dat het op dit moment precies het nummer is hoe ik mezelf wil omschrijven. Dus wel stoer, powerful en die 12-snarige gitaar die erin zit. De meeste gitaren hebben 6 snaren, maar ik moet weer uitsloven met 12.
Wat is het bijzonder aan een 12-snarige gitaar?
Ja, nou, een 12-snarige gitaar zijn er dus 12 omdat van elke snaar een octaaf erbij. Mm-hmm. Dus het is gewoon een veel bredere sound. Het klinkt ook meteen alsof je soort van in het Wilde Westen loopt. Dat vind ik heel cool.
Heb je dat allemaal zelf leren bespelen?
Ik begon op mijn 8e, op mijn rommelmarkt, zag ik een pianootje liggen. Toen dacht ik, nou, kom er mee naar huis. En toen heb ik mezelf leren uit aangeleerd. Ik wilde geen les. En heb ik ook met gitaar gedaan en bas. Dus,
en drum?
En drums, ja. Altijd gewoon uit de nieuwsgierigheid van, hey, ik vind dit een vet liedje. Ik ga hem proberen gehoor uit te vogelen. En het is gelukt.
Wel goed gehoor. En muziek schrijven, hoe doe je dat?
Nou, ook wel een beetje zo. Niet te veel druk erop. En gewoon soms dan, nou, hoe het begon. Ik kan me herinneren dat ik op mijn 15e wel mijn eerste liedje schreef. En daarvoor schreef ik altijd gedichten. Het ging eigenlijk over alles en nog wat. Maar vooral over wat ik toen de tijd allemaal meemaakte. En in de jaren daarna kreeg ik ook heel veel last van paniek en van angststoornissen. Het enige wat mij toen hielp was liedjes schrijven. En dat van me afschrijven. Maar het was echt een soort uitlaatklep voor mij. En ondertussen ging ik ook covers plaatsen op social media en zo. Want ik ging toen ook niet naar school, omdat ik gewoon, ik durfde helemaal niet naar buiten. Ik had heel veel, dat noem je pleinvrees. En, maar dat komt dus ook omdat ik toen heel veel moeite had met mezelf accepteren. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk, dat kwam helemaal zo samen. Daar schreef ik dan over.
Het zag een beetje als een deken over je heen.
Ja, nou inderdaad. Ja, dat is wel mooi. Mm-hmm. Ja, heel warm deken. Ik ging dus niet naar school, maar het enige wat ik deed was gewoon thuis op mijn kamer liedjes schrijven.
Wat is de eerste melodie of de tekst?
Nou, dat is toevallig Easy. Zo heet het liedje Easy. Het is niet echt heel toepasselijk voor die periode. Maar het begint met I'm sitting in a room with all the lights off. Als ik nu terugkijk, denk ik, wow, ik weet precies waar ik zat. En het ging toen dus over dat ik verliefd was geworden op een vriendin. Nou, dat is gewoon heel vervelend als het niet wederzijds is. En ik was een puber. Daarover schreef ik dan. Echt gewoon als een soort dagboekje. Maar die is wel uit nu, dat liedje. Mm-hmm. Dus dat is wel grappig. Nu is het een heel dansbaar liedje.
Oh ja,
echt? Dat was toen de tijd. Was het,
lag het heel zwaar op je?
Dat verhaal wel, maar mm-hmm. Dat liedje was gewoon lekker bluesy met gitaar. En dat vind ik ook wel belangrijk, want een zielig liedje kan zielig zijn in de tekst. Maar kwam qua melodie en akkoorden wat meer uplifting zijn. Maar dat is echt, je merkt zeg maar aan mijn liedjes welke periode dat was. En dat het nu helemaal voorbij is en dat ik er nu kracht, het omzet in kracht.
Hoe ben je daaruit gekomen?
Tijd, hele lieve ouders, familie, vrienden, vriendin, psycholoog. Mm-hmm. En tijd, ja. Echt tijd. Gewoon, ik heb ook tegen mezelf gezegd toen van, komt wel goed. Gewoon ook een beetje vertrouwen in jezelf.
Ik zeg altijd, tijd maakt alles vloeibaar.
Ja, nou, dat is zeker zo. Dat vind ik wel een mooie. Heel vloeibaar. Het is nu gewoon water. Ja.
Lijkt het ver weg ook?
Ja, best wel. Ja, en ook gewoon omdat het is natuurlijk wel al een tijdje geleden allemaal. Ik ben gewoon als mens heel erg veranderd in de positieve zin. Mm-hmm. Dus ik kan er alleen maar, ik ben ook eigenlijk wel heel dankbaar dat dat is gebeurd allemaal. Want het heeft me echt heel ver gebracht. Ja.
En het heeft je ook in zekere zin gevormd natuurlijk.
Ja, enorm.
En het heeft je een mooie voedingsbodem gegeven voor de creativiteit die je nu ervaart.
Ja, nee, dat is zeker waar. Ik denk, er zit een soort diepere laag nu in me. Dat vind ik wel heel fijn om te hebben. En ik denk ook nu dat meisje die keek dan naar tv, zeg maar kleine Inge. En die zag dan een ding over Pride en zo. Maar daar durfde ik toen helemaal niet zoveel over te zeggen. nu ben ik Pride Ambassador, dus ik doe het ook wel voor die kleine Inge.
Ja.
Dat zij dan misschien langs de kanten staat, weet je wel, langs de kade van vet. Dat doe ik ook wel een beetje.
Inge heeft een grote online following. Daar zitten ook heel veel kleine Inges tussen.
Ja, dat is wel. Dat vind ik wel heel mooi om te beseffen. Het is wel, dat vind ik wel heel bijzonder.
Voelen ze zich vrij om contact met jou op te nemen?
Ja, ik heb best wel een hechte fanbase. Ik ben dat ook een beetje gewend, omdat ik Pink fan ben. En zij doet dat ook heel erg. En dat heeft mij destijds ook heel erg geholpen. En ik dacht, ja, als ik artiest word, dan wil ik ook een stem zijn. En best wel benaderbaar blijven.
Mm-hmm.
Dus ik heb ook een Discord, dus een soort fanclub waarin we met elkaar praten.
Je hebt het net het woord al genoemd, Pink. Mm-hmm. En zij is ook wel een beetje terugkomende naam in jouw carrière. Mm-hmm. Wat is de kracht van Pink?
Zij heeft mij echt door alles heen geholpen met alleen al haar muziek.
Mm-hmm.
Dus ik was puber en ik was toen thuis. En toen zag ik haar videoclip ineens voorbij komen op MTV en van Try. En ik dacht, wauw, dat hielp mij echt door alles heen toendertijd. En toen ben ik haar, ja, ik ben gewoon eigenlijk in één klap super fan van haar geworden. Vooral omdat ze heel open is over waar zij over denkt en waar ze voor staat, ook Pride. Ze is heel eerlijk ook in haar liedjes, maar ze vindt het ook leuk om mensen gewoon lekker te laten dansen.
Wat heb je van haar geleerd?
Als ik met mijn vriendin over mijn liedjes praat, dan zegt ze bij sommige dingen van, ja, je hoort echt dat Pink jou heeft geïnspireerd. Dat ik nu Pride Ambassador ben, dat ik dat durf, want het is nog wel een dingetje. Hoe ik mezelf kleed, waar ik voor sta. Voor mij is dat eigenlijk heel normaal, omdat ik dat van haar soort van heb geleerd. Ik denk dat ik dat aan haar te danken heb en ik heb dus wel contact met haar. Zij is wel iemand die zegt van ja, leuk, maar je gaat het wel gewoon zelf doen. Als je echt iets wilt qua tips, prima, maar je moet niet aan mij gaan hangen. Ja, heel recht door zee, dat vind ik ook wel heel cool. En,
maar je bent echt in contact met haar, dus ze heeft een keer gereageerd op het nummer van jou?
Ja, zij heeft, ik heb een fanaccount van Pink, dat begon ik toen ik puber was. Plaatste ik elke week een covertje op, gewoon wat ik al zei, die uitlaatklep en ik vond het een leuk liedje. Niet wetende dat zij met een privéaccount mijn cover heeft doorgestuurd naar een label, waar zij ook zit, naar Sony. Ja, toen mocht ik een maand later daar op bezoek komen. En ik wist niet helemaal hoe dat is gegaan, maar dat ging dus via Pink, kreeg ik daar te horen. Dat was wel een dingetje. Daarna heb ik haar ook een berichtje gestuurd van, wauw, wat bijzonder, dankjewel. En toen zei zij van, je had gewoon even een push nodig. En zo, nu ga je het zelf doen. Stuur me af en toe maar een update en het is goed.
Het thema van deze Pride is Together. Hoe ga je daar invulling aan geven?
Nou, eigenlijk alles wat ik de afgelopen tijd heb gedaan is together. Ik merk het ook gewoon als ik met mensen erover praat. Ja, en dat heb ik met die gedaan en met die gedaan. En toen dacht ik, wauw, mijn hele clip is met ambassadors opgenomen, met mensen uit de Pride community. Sinds ik nu ambassador ben, het is zo'n warm bad.
Mm-hmm.
En iedereen snapt wel een beetje waar je doorheen gaat. Maar ook gewoon die diepe laag, weet je wel. Iedereen heeft wel iets meegemaakt en dat connect. Maar ik vind het altijd wel fijn om met mensen te praten die weten waar je doorheen bent gegaan. Ja.
Maakt het ook makkelijker om direct tot de essentie te komen met mensen?
Ja, meteen. Ja, en ik denk dat precies de juiste omschrijving is. Dat het gewoon dat mensen elkaar sneller begrijpen. En ik vind het gewoon together. Ik kan me niet voorstellen dat je alles in je eentje moet doen, maar ook jezelf accepteren bijvoorbeeld. Dat kan je ook niet in je eentje. Tenminste, je moet het uiteindelijk zelf doen, maar ik heb al heel veel gehad aan mijn vrienden en familie die altijd achter me stonden.
Ja.
Dat is together.
En nu heb je de regenboogfamilie die achter
je staat. Ja, dat is bizar.
Ja.
Echt, in een paar maanden tijd is dat 3 augustus is wel een hele bijzondere dag, want dan is de Kanalenparade.
Mm-hmm.
En ik weet nog toen ik net ambassador werd, dat het eerste wat in mijn hoofd schoot, en ook in die van mijn drummer, van hey, moeten wij niet op zo'n boot gaan spelen met z'n vieren? En toen dacht ik, wauw, jij zegt het, ik denk het. En toen ben ik dat gewoon gaan voorstellen. Maar ja, het is een hele organisatie, een band op zo'n boot. Dat is wel even een gedoe. Het is gelukt.
Dan wens ik je een hele fijne Pride.
Dankjewel, jij ook. Bedankt voor het leuke interview.
Jij bedankt.
Super.
Eind november zijn een groep drag queens in de Reguliersdwarsstraat uitgescholden, bedreigd en mishandeld door een groep mannen. Ooggetuigen zagen dat de mannen met flessen hebben gegooid.
Yes.
Het is je Gen Z representative Pip en ik ben hier om je een stukje queer muziek te laten horen die je niet mag missen deze Pride. Als volgende, Orville Peck. Dat queer muziek on the rise is niet alleen zo in popmuziek. Nee, zeker niet. Het is ook zo in country music. Tuurlijk zien we mensen zoals Beyoncé, Lana Del Rey hint aan dat ze country muziek gaan doen. Maar er zijn ook queer artiesten die echt country zijn. Zoals Orville Peck. Orville Peck is, first of all, een fantastisch knappe man. Weten we dit zeker? Nee. Hij bedekt namelijk altijd zijn gezicht met een masker. Maar heerlijke outfitjes zijn het wel. Totaal western, totaal gay. I love it. Zijn muziek is fantastisch, heerlijk, echt country. Onlangs heeft hij ook een nummer uitgebracht met Kylie Minogue. Zeker een goeie om aan te raden. Maar welk nummer ik jullie wil laten horen is: Cowboys are frequently secretly fond of each other. Dit is een nummer over dat eigenlijk cowboys diep van binnen gewoon allemaal gay zijn. Elke cowboy heeft een beetje vrouw in zich. En elke vrouw heeft een beetje cowboy in zich. En dat is waar dit nummer over gaat. Het is heerlijk. Many a young boy who feels things he can't comprehend. And a small town don't like it when somebody falls between the sexes. No small town don't like it when a cowboy has feelings for men. And I believe to my soul that inside every man is the feminine. And inside every lady there's a deep manly voice, loud and clear. And a cowboy may brag about things that he's done with his women. But the ones who brag loudest are the ones that are most likely queer. Cowboys are frequently secretly fond of each other. What did you think all them saddles and boots was about? There's many a cowboy who don't understand the way that he feels for his brother. And inside every cowboy there's a lady that loved to slip out. Somebody who says what the others just whisper. And mostly that someone's the first one to get shot down dead. But when you talk to a cowboy, don't treat him like he was a sister. You can't fuck with a lady that's sleeping in each cowboy's head. Cowboys are frequently secretly fond of each other. What did you think all them saddles and boots was about? There's many a cowboy who don't understand the way that he feels for his brother. And inside every lady there's a cowboy.
William Wildfried, zanger van The Village People, is deze Pride Week in Amsterdam. Hij werkt hier aan een manuscript met Mario de Laat, met de werktitel The Letterman and I. En ook treedt hij vrijdagavond op de Dam. William Wildfried, welkom.
Thank you.
Village People.
Part of my life, a big part of my life actually.
How long have you been in the Village People?
Well, I was in the Village People. My first appearance with the Village People was in December of 2001. when I went on for David Hodo, who was the construction worker. He was unable to make a gig. I was what they call a standby, someone who's sort of the understudy who stands by for some of the guys. And that was in Vegas of 2001. For many years, I just was sort of the standby, the guy that they contacted when maybe David would miss, or sometimes the cowboy. And I even squeezed my ass into a leather outfit once or twice. But mostly I covered for David. So I got to do that for several years. I would say about 11 or 12 years I was working as the standby. Not full time, but when they needed me. So I was doing other things as well. I think it was around 2012, David was starting to think about retiring. By 2013, I became the full-time construction worker and did that until about 2019. So it was a long little period of time in my life. And now I'm still singing with the Kings of Disco, former members of Village People. So I'm still doing some reunion concerts with some of the guys. But that was a lot of fun.
Here in Amsterdam, the Village People are known as a very gay group. Is that correct?
It's been an interesting journey for the Village People. Certainly sort of, back in the day, your songs would only become popular if the gay clubs played them. Mm-hmm. If your song got played at Studio 54, it was a hit. So they kind of took that route. They started playing gay clubs. Yeah, of course, most of the guys in the original lineup were gay. But of course, they didn't say that. It wasn't discussed. You just kind of knew it. I mean, I was a little younger than these guys, so when they first came out, I think I was about 12 years old. I just thought they were hot. I had a big crush on David Hodo. Big crush.
Yeah?
Oh, yeah, sure. Yeah. Hot dudes with, and they just played on that. It was just, I think that's what they were going for. But yet, they never called themselves a gay group. They wanted to be a dance group, a disco group. They wanted that, and I think, of course, back then, you had to be careful because you couldn't really say it. You couldn't be out loud about it.
It's a different era.
Yeah, different era. So I think that's part of the story of the Village People is that and we look back now and go, how did we, of course they were gay. We all knew it, but we just, you just didn't say it. Of course, we all know what happened in the 80s when, AIDS just, was a huge hit to the progress that was being made in the gay movement, at least in America. In America, it was, they had a big, huge rally in Chicago to burn all the disco albums because rock and roll was gonna replace disco and everybody was done with disco. It was this huge thing, and rock and roll's always been there. And disco, by the way, never died.
Disco survived.
It survived. It survived. There, yeah. And interestingly enough, it's like, disco was party music. Disco was fun. And then of course, the whole AIDS epidemic in the 80s and the early 90s just kind of put a real damper on. And then even the Village People everybody went back into the closet in the 80s and 90s, yeah, because we didn't want to be associated with this, because there was not much understanding about the disease and about the
nobody knew anything.
Everybody was afraid, and it was just it was a death sentence, and you had to you couldn't associate yourself with it. And I think it's what happened, and it took the compassion of certain people that stepped forward to say, no, this is a humanitarian issue. It's not a gay issue. And you can't pin this on anyone. It's everybody's problem. It's everybody's,
But it took some years.
When I started with the group was kind of a little bit trying to be a family group. We're trying to play. And, to be fair, a lot of families teach their kids the YMCA. So we would play, venues where there would be kids. So we would tone it down for those venues. We're not going to, we still, open our shirts and, we're still macho men, right? So we had to kind of play for our audience, but there was a period of time where we were doing a lot of family stuff. That was just kind of, all of a sudden, we just were popular because people who loved the Village People in their 40s had children, or in their 30s and 40s had children. They wanted to take them and see, do the YMCA, because they all do the YMCA at home and stuff like that. Then gay marriage happened, and then all of a sudden, they kind of, Village People kind of lets the wind blow them a little bit, I think.
You're in Amsterdam to work with Mario de Laat on a project. What can you tell me about it?
Working with an amazing person who is a little bit older than me, lived an incredible life. I met Mario through the Village People. He was the president of the International Fan Club for Village People, and he and the Ritchie family, and worked with a lot of other disco stars, frankly. But that's how I got to know him, because when I was first performing with the Village People, we played here a few times. We played Toppers, you know, the big show at the Dome. Mm-hmm. And
André Rieu.
We played André Rieu. Well, that was actually the Kings of Disco. That was kind of post Village People, but still the same guys. And then we also played Paradiso, and I believe that's where we met.
We met at
Toppers. Yeah, we met at Toppers.
What, Milkshake?
Yeah. Oh yeah. Yeah. The Milkshake Festival. Oh my goodness. Yeah, that was fun. That was probably the craziest thing I ever did. But all this to say, you know, we started hanging out a little bit. You know, I got to know him, and then actually when I came back for André Rieu, that was in Maastricht. But I had a few days off, and I came and stayed with him in his awesome apartment. That is full of, it's a museum. His apartment is just full of memorabilia, and he's got gold records. He's got, you know, he was very close to Glenn Hughes. He was Glenn Hughes' best friend.
And Glenn Hughes is the letterman of the Village People.
Right. When Glenn passed away, the person who was the understudy or the standby moved into his slot, Eric Anzalone. And that's when I got hired. So it's funny how Glenn kind of connected us. And I got a call from my agent and said, you know, the Village People is looking for a standby to cover the construction worker. They kind of knew David was the one who would miss the most. I mean, they told me I would be covering other people too, but I mostly covered David. And I said, sure. So I got the job, and because of Glenn. Now, fast forward to almost 20 years later, I'm really close to Mario. He's one of my best, he's probably my best friend now. And we have been working on a manuscript of Mario's life. Mm-hmm. Which is an incredible story, and I was immediately taken by it when I sat with Mario and we started talking, and he was telling me about how he grew up in an orphanage and wasn't even allowed to live with his mother until she got married, until he was a young boy, and then was adopted by a father, and the challenges that he had in the late 50s and 60s, growing up as a gay man in a conservative area of Holland, and then all of a sudden, you know, becoming, you know, having to just, you know, pull up his bootstraps and figure it out for himself. But he, of course, became involved with the Village People, and they were doing their Can't Stop the Music tour, which was the movie that they were in, and they were, you know, were promoting the album and the movie, and that's when he became friends with them and started working to promote them, and frankly, is a big reason that they did so well in Europe. He had an incredible relationship with Glenn Hughes. They were best friends, and you know, Glenn, he was an incredible guy, a beautiful performer, a beautiful person. You know, we're gonna like put this story together because this story needs to be told. He was back and forth from New York to Amsterdam, New York to Amsterdam a lot, especially at the end. And you know, even just sort of becoming friends with the family, his conservative family, who had their own issues. And Mario was able to just kind of go in and bridge that gap and say, you know, he's still close with that family. I just am so blown away by the story that I had to get on board. And so we have been working for the last, I don't know, 3 years, I'm going to guess, to get this story on paper. Mm-hmm. And Mario, of course, has done really the majority of the work because he is a really good writer. Originally kind of with the idea of making a play out of it, but it's become something bigger than that. So now we are still, you know, that's still on the table to be done down the road, but the real push is to get the manuscript written, and we're probably about 95% there, I would say. You know, it's not, we do a lot of telemeetings or Zoom meetings, I guess you would say, and get a lot done, of course. And we've been pretty good about meeting, you know, couple times a week and get a lot done, but you have to have some, you know, one-on-one time too.
What's the goal?
Well, the goal honestly is to finish the manuscript so that we can share it with, I personally see this, because there's so much there, I see it as a TV series on Netflix.
What's the message you want to bring to the world with this story of Mario?
The message is, this is a story. I'm going to back up one thought. I feel like gay people today, and I'm just going to say gay people because that's kind of the angle, you know, and it's not just gay people, but let's talk gay people for a second. I don't think they really fully appreciate what their sort of predecessors went through for them, mm-hmm. how far we've come. I think you can probably understand what I'm saying. I don't mean any disrespect. I love young people. I work with them all the time, and they're incredible. But I think that it's historical significance of someone like Mario who can force people. I mean, you know, of course, we're still screaming today for equal rights, and there's all kinds of groups that are rising up. Yeah. But Mario was doing it at a time when literally you could be kind of killed for it, mm-hmm. seriously. And Mario didn't like put on a suit and tie and pretend to be straight. Mario was Mario. You know, he walk around in full makeup and whatever. He talk about just expressing himself. Mario did that. And so he also, you know, and I don't think people understand that movement. I don't think they understand the AIDS crisis. I don't think they understand how many people we really lost, you know, how many friends we all, you know, said goodbye to or didn't even get to say goodbye to. And now, I mean, you know, it's like, oh, yeah, I'm on PrEP. I'm out and about. You know, it's like never happened. And I think we have to remember that it happened. And I am determined. I'm a little bit younger than Mario by about 12 years, I'm going to say. So I'm a little bit, maybe one generation or half mm-hmm. a generation behind him. That probably saved my life, being a little bit younger, frankly. But so many of my friends are gone now. I just think it's, and it's not just the AIDS story. It's the whole journey of sort of the movement and the movement through music. And I feel like that story needs to be told. I mean, there's so many themes there. Unconditional love, acceptance, you know, self-acceptance. Mm-hmm. The challenges that he had just because he was told, you know, as a child, you'll never amount to anything. He was abused at this orphanage. And, you know, he endured so much. And yet he said, no, I am worth being loved. I mean, even his, you know, close relatives were telling him, no one will ever love you. You're ugly. You're horrible. You're terrible. The things he had to disprove, so to speak. His journey is an incredible journey. This is Mario's story. Yes, it includes Glenn Hughes. It includes, you know, other people that he was close to. It includes, of course, loves of his life and friends and dear people in his life and his, you know, and his mother and stepfather and other things that are incredibly riveting and important and shapes who he is. But it is Mario's story, and it's a story of not just survival but of triumph. It's a beautiful story, and I'm so thrilled and honored, frankly, to be a part of it. So we're going to do something with it. I'm telling you, it's going to be big, because it's too important not to be.
Okay, thank you.
Yeah, I get so emotional about it. I can't help it.
Thank you. Thank you so much, and have a wonderful time.
Thank you. Thanks for having me. It's really great talking to you.
In 1984 was er een demonstratie tegen Potorama. Waar een dodelijk slachtoffer valt, is de maat vol. Er wordt een telefoonlijn geopend waar slachtoffers van geweld en discriminatie terecht kunnen voor een luisterend oor. Het dodelijke slachtoffer was op een ontmoetingsplaats Vliegenbos toegetakeld door 8 tienerjongens.
Fashion. Julia. When you're in the party, bump, bump, bump that beat. 666 with a princess streak. I'm everywhere, I'm so Julia.
Veel dank aan Karin, Inge, William, Pip, Orville, Willy, Lil Nas, Charlie. Dank voor het luisteren en tot de volgende Studio 45. Show all your guts, wipe off the dust, stick out your tongue. Watch me run, I'll show you how it's done. I'll be your guide on roads that linger on. Burn me like a phoenix, from the ashes I will rise. Let me prove you wrong.
Was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl. NVS Gay Station.